Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 92, het eerste en het zevende vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot God Heer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. Het zij de ochtendstond vol zoetheid, ontstelt uw gunst in het licht. Het zij ons de dag bericht van uw trouw en goedheid. En het zevende, het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en zeden groeien. Zij die in het huis des Heren, in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogste hand hun wasdom steeds vermeren. Psalm 92, het eerste en het zevende vers. Wij luisteren nu eerst naar de heilige wet des Heren. Daarna lezen wij het Oude Testament, Genesis 3.
De slang nu was listiger dan al het gedierte dat veld, terwijl ik de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom deze God? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze God zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gijlieden zult een dood niet sterven. Maar God weet, dat en dag als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijzen, en dat gij een lust was voor de ogen, ja een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vruchten af, en zij gaf ook haar man met haar en hij af. Toen werden hun beide ogen geopend, en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren tezamen, en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van den Heere God wandelende in de hof, aan de wind des dag. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God, in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoor uw stem in den hof en ik vrees u, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van mijn boom gegeten, van de welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zult? Toen zeide Adam de vrouw, die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt, boven al het vee, en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uw levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad, dat zelf zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de vernen vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal u begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, terwijl hij geluisterd had naar de stem uw vrouw, en van dien boom geheten, waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uw levens. Ook zal het u doornen en disten voortbrengen, en hij zult het kruid der velds eten. En het zweet die aanschijnt, zult gij brood eten, totdat gij tot een aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad, nu dan, dat gij zijn hand niet uitsteken, en nemen ook van een boom des levens, en eten, en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit den hof van Eden, om de aardbodem te bebouwen, waaruit gij genomen was. En hij dreef den mens uit, en stelde Gerub tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens was, dat zich omkeerde, om te bewaren zijn weg van den boom des levens.
We willen nu samen het aangezicht des Heeren zoeken in het gebed. Wij bidden nu samen. Heere, onze getrouwe en barmhartige God, die aan het begin van deze week aan de morgen van uw dag ons samenroept in uw bedehuis om ons neder te buigen voor uw aangezicht en aan het begin van deze week uw naam te erkennen. Als die God die hemel en aarde in uw hand houdt, die alle schepselen het leven en de adem geeft, van wie en elk een van ons ook ten diepste afhankelijk is. Want door u leven wij en bewegen wij ons en zijn wij. Als ge onze adem inhoudt, dan sterven wij. Elk ogenblik zijn we van uw goedheid afhankelijk. Heere, nu komt u ons dit bekend te maken. En u roept ons uit de miljoenen die op deze aarde wonen, om te mogen weten in welke verhouding we staan ten opzichte van die God die ons maakte en die ons leven onderhoudt. Dat we toch beseffen zouden dat we niet op eigen kracht voort kunnen. Dat we ons niet één ogenblik in stand kunnen houden. Dan zullen we u nodig hebben voor dit leven. Om deksel en kleding, om eten en drinken van u te verlangen. Maar ge hebt ons nog meer bekend gemaakt. Dat velen niet weten en waar andere duizenden vrolijk aan voorbij gaan. Wij weten uit uw woord wie we waren en wie we geworden zijn. Ge hebt ons die vreselijke boodschap niet achtergehouden. Want als u dat gedaan had, zouden we allemaal voor eeuwig verloren geweest zijn. Ge hebt ons wel zeer nadrukkelijk gezegd, en ge komt het ons ook vanmorgen te verkondigen, wat wij ervan gemaakt hebben op deze aarde. Wat we met uw gaven gedaan hebben. Wat we met u gedaan hebben. Hoe we over u gedacht hebben. Hoe we afscheid van u genomen hebben. En we dachten dat het beter zou worden. En we dachten dat we geen zonde mee deden. We zijn verleid geworden. We hebben het uit uw woord gehoord. En we hebben de boze meer gezag toegekend dan u. O God, we zijn nog precies dezelfde mens. Tenzij dat u bij ons ook doet wat u toen gedaan hebt. Vijandschap zet. Tussen ons en tussen de duivel. Tussen ons en tussen de wereld. Een instrument van de duivel. Opdat we weer zouden ontdekken. Wat onze hoge adelstand was. Waar u ons in stelde. En met droefheid u te voet zouden vallen. Dat we zo ongelukkig geworden zijn. Dat we onze maker en onze weldoener niet meer kennen. Dat we soms bijten in de hand die ons voedt en vloeken tegen die God die ogenblik voor ogenblik ons het leven geeft. Heere, wil u ons dat doen zien als schande, als schade, als verderf, eeuwig verderf. Dat we ons er niet langer in zouden koesteren en ons er niet mee zouden verschonen met de gedachte van daar kan ik niks aan doen. Maar laat het ons vanmorgen tot schuld worden. Echt. Diep in ons hart. Dan zullen we u niet meer voor onze rechterstoel dagen. Maar dan zullen we ons voelen staan schuldig voor uw rechterstoel. Dan zullen we niets meer hebben om op te pleiten wat ons betreft. Maar dan geeft u ons ook de genade. Dat hebben we altijd gedaan. Om naar die andere kant te mogen zien. Buiten ons zelf. Onze zaligheid bij u te mogen zoeken. Die het ons verkondigde. Toen we midden in de dood lagen. Dat ge voor een offer zoudt zorgen. En ge hebt getrouw uw woord gehouden. Ge hebt uw enige zoon gegeven. Opdat elkeen die tot hem komt. Niet zal verloren gaan. O God, laat het ons tot een evangelie zijn. Tot een blijde boodschap, tot een goede boodschap. In het midden van de ellende waarin we onszelf gebracht hebben. Dan zullen we deze dag beleven zoals we nog nooit eerder een dag, een zondag beleefd hebben. Dan zal het door de duistere wolken die scheiding maken tussen u en ons. Ook voor ons een licht der lichten opgaan. En in dat licht zullen we de nacht van ons leven voor u uitstorten en onze zonden beleiden. En komen tot het licht. Om genade, om redding. Om vergeving en ontferming. Heere, zou u dat vanmorgen willen werken. Door de bediening van uw heilig evangelie. Dat nog even zo krachtig is als in het paradijs. Toen u twee mensen uit de macht van de Satan uitgerukt hebt. En ze overplantte. In het koninkrijk van de zoon van uw liefde. Omdat zo vanmorgen vaders en moeders. Jongens en meisjes. zouden worden overgeplant, zouden worden aangeraakt, zouden worden vernieuwd, zouden worden bekeerd. Die het werkelijk gingen zien en die er diep van doordrongen werden. Dat de schuld aan onze kant ligt, maar dat er ook genade bij u is. Die ook voor ons te verkrijgen is als we bijtijds vluchten. Naar die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Want in het stille graf vertelt niemand Heere lof. En zieloos lijf gedompeld in het stof kan u de eer niet geven. Maar wij die nog leven in het heden der genade. Heere, laat het ook tot troost zijn voor alle die hun aangezicht naar Sion gewend hebben. Die hoop gekregen hebben op uw goddelijke genade. Die wel moeten schreien, wat kleeft mijn ziel aan het stof. Ai, zie mijn nood. Maar die ook mogen vluchten. Vluchten door het dierbaar geloof. Om die vrijstad te mogen binnengaan. Waar zondaren genade vinden. Waar schuldigen vrede vinden. Alles en de verkondiging van uw evangelie. Wil zo het hoofd van uw moeder Sion uit de gebreken opheffen. Dat weer vrolijk en blij over onze smalle levensweg mogen voortgaan. Totdat we eenmaal voor God in Sion zullen verschijnen. En dan nooit meer tegen u opstaan en nooit meer zondigen. Maar eeuwig doen wat u wil en onze vermaking hebben. In de hosanna's die voor uw troon tot in eeuwigheid worden uitgezongen. Om het lam dat u voor ons geslacht hebt. Dat u in de wereld zond, het was uw eigen kind, het was uw enige zoon. En gij hebt hem opgeofferd. Gij hebt hem overgegeven, onuitsprekelijke liefde. Gij hebt hem overgegeven in de dood, in de hel. En de dood des kruises, opdat een iegelijk, elke jongen, elk meisje, elk kind, elke man en elke vrouw, hoe goddeloos ook, opdat een iegelijk, die tot hem de toevlucht neemt, die vanmorgen ook tot hem komt, om zichzelf schuldig te kennen voor uw aangezicht en u rechtvaardig te verklaren. Door dat bloed van Christus gewassen een toegang ontving tot uw troon. We gedenken aan deze gemeente zoals u opgekomen is, trouwe God. We denken ook in het bijzonder aan alle die moesten achterblijven. U kent ze, Heer, in ouderdom, in ziekte. Denk u aan al de eenzame heren, de bedroefden, de weduwen en de weduwnaren. Ach, gij kent ze, hoe ze naar uw huis gevloden zijn. Om die troost die op de wereld niemand bieden kan. Gedenk aan de nood der wereld. Aan de nood van uw kerk in het midden van de wereld. Wil ons door uw genade die korte tijd des levens die u ons geeft. Doe zoeken de dingen die boven zijn. Maar Christus is. We vragen het van u. Voor ons allen. Geef ons te spreken. Zoals u wil. En breng het in het hart van de hoeders. Uw naam tot eer. En onze ziel tot heil. Om Jezus wil. Amen. Psalm 33 zingen wij nu het zesde en het zevende vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijft van geslacht tot geslacht. Zalig moet men noemen die hun maker roemen als hun eer in God. Het volk door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erf en lof. De grote schepper alle dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het kansgedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Uit zijn vaste woning waar hij heerst als koning, waar zijn lof zijn heer klinkt door al de bogen, zien zijn goddelijke ogen op al het mensdom neer. Psalm 33, vers 6 en 7. Geliefden, het woord van God dat we u vanmorgen willen verkondigen, vindt u in Genesis 3, dat we samen gelezen hebben. En daarvan het 15e vers. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen. En gij zult het de verzenen vermozzelen. Deze bekende tekst, die wij noemen de moederbelofte, spreekt ons van een onverbiddelijke strijd, maar ook van een wonderlijke verlossing. Ik zei, deze moederbelofte, Genesis 3 vers 15, spreekt ons van een onverbiddelijke strijd, maar ook van een wondervolle verlossing. De zonde begint zo menigmaal met twijfel. Twijfel die altijd in ons hart gezaaid wordt door de boze. Waarom richten we ons niet op Gods woord? Dat is toch de waarheid? We hoeven toch niet te twijfelen? Er is toch niks wat in de schaduwen verborgen is? God heeft het ons toch ondubbelzinnig verteld in dat hele dikke boek wat hij ons gegeven heeft. Waarom dan altijd maar weer opnieuw in ons hart, in de praktijk van ons leven, bij jong en oud, die vragen die zich vermenigvuldigen. En die zo, zich zo dikwijls samentrekken op dat, mag ik dat, of mag ik dat niet? Terwijl de Heere ons zo duidelijk in zijn wet heeft voorgeschreven wat hem wel behagelijk is. En daarin ook verboden wat hij ten eerste straffen zou. Hoe komt dat toch? Hoe komt het toch dat we van jongs af aan al zo dikwijls bezig zijn als we klein zijn aan zeuren bij vader en moeder? Waar die van gezegd hebben, nee, dat kan ik niet. Nee, dat doe ik niet. Nee, dat mag je niet. En dan toch maar bezig blijven, nietwaar? Zo hebben we als kind allemaal gezeurd om dingen waar we van later zeiden, het is toch fijn dat vader en moeder het niet gegeven hebben, niet toegestemd hebben. Me niet mijn gang hebben laten gaan. Hoeveel mislukkingen zien we niet. Van trouweloze ouders. Die hun kinderen voederen. Net als dat een schaap zijn lam voedt. Maar verder geen zorg hebben. Dan moeten ze het verder maar zien. Ze moeten hun eigen pad maar zien te vinden in dit leven. Wat hebben we een voorrecht als we ouders gehad hebben. Die van het woord van God wisten. En die daarna begeerden te handelen. Voor wie het ernst was, keer weder kind, luister naar de Heer. Doe niet alles en denk niet alles te kunnen doen wat je zin in hebt. Want dat is de brede weg, dat is de verkeerde weg. Luister liever naar de Heer. Wat is het een voorrecht? Dat wij mogen weten wat de wil des Heeren is. Ga de stad maar eens in. Je zou het huis voor huis maar eens moeten vragen. Je zou tot verwondering moeten ontdekken hoeveel dat er zijn. Ouders en daarom ook kinderen. Die echt niet meer weten het verschil tussen goed en kwaad. Ja, wel dat je een ander niet dood mag maken. En grove ongerechtigheden die op de burgerlijke wet straft. Maar als het op geestelijk gebied aankomt. Ons leven voor God. Die echt niet meer weten wat God van de mens eist. Wat een voorrecht is het dan. Dat de Heer het ons week voor week uitspelt. Want hij weet hoe vergeetachtig dat we zijn. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Is er een God? De wereld buiten ons? Wat is het verschil tussen goed en kwaad? Wie bepaalt dat? Je kunt het bijna dagelijks in de kranten lezen. We hebben ook een regering gekregen die goed deels geen rekening mee houdt met wat God zegt, wat goed is. En wat God zegt, dat kwaad is. die zichzelf tot de norm stelt. Die zeggen, we kijken naar de grootst gemene dingen. Waar de meeste stemmen vallen, wel nu. Daar richten we onze weg heen. Dat wil de mens. We leven immers in een democratisch land. Dat betekent dat wij de dienst uitmaken. Dat de helft plus één beslist. En we kunnen het zien. Ik ga het niet punt voor punt noemen. U bent er geen vreemdeling van. Wetten veranderen. Wat altijd kwaad geweest is. Waar de mensen van geruwden. Waar iedereen van zei. Nou kijk eens. Die leven samen zonder dat ze getrouwd zijn. Zeggen ze, ja, waarom niet? Waarom niet? Als dat onze wil is en als wij dat zo gelukkig vinden. Wie zegt dat dat niet mag? En als je dan zegt, God zegt het. Dan is het, God, wie is God? Wie is God, net als Farao? Wie is God dat ik hem gehoorzamen zou, dat ik hem zou dienen? Gods gezag heeft voor velen afgedaan. En ze zou ook voort kunnen gaan op zoveel gebied. U weet het net zo goed als ik. Wat is goed? En wat is kwaad? En dan twijfelt de mens. En niet alleen de goddeloze, brutale mens die het woord van God heeft weggesmeten. Maar hoe dikwijls is het ook niet. In onze gezinnen. In ons eigen leven. Heren, moet ik het nou doen? Of kan ik het nu beter niet doen? Wil u het nou of verbiedt u het nu? Als we jong zijn. Soms ook als we groot geworden zijn. En dan is het ook maar vaak zo. Dan gebruiken we dikwijls ook onze verdorven logica. Ons bedorven verstand om de oplossing te vinden. En we wegen het een tegen het ander af. In plaats dat we ons voortdurend oriënteren op het kompas. Dat is het woord van God. In plaats dat we dagelijks vragen met ons hart, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Want dat leert het nieuwe leven. Als je waarlijk genade gesmaakt hebt in je leven, als je de vriendelijke gunst van God in je leven proeft, als je zag dat God je ondergang niet bedoelt, maar dat hij zich zijn zoon gegeven heeft in de dood, om je van de zonde te verlossen, hoe dan? Dan is het niet moeilijk. Dan kunnen er zelf geoorloofde dingen zijn. Waar je van zegt, Heere, ik doe het. Want het trekt me af van uw dienst, van uw liefde, van uw genade. Van het wandelen in uw weg. Als we zo na aan de Heere leven, dan is het niet moeilijk. Dan is de liefde tot God, de maat, de weegschaal, waarin we al onze begeerden weven. Maar helaas. Ook Gods kinderen, we lezen het veelmaal in de Bijbel. Wegen soms met andere weegschaal. Zijn soms bezig om. Ja, om de grens te overschrijden. Zo in de zin van. Nou ja. We leven toch ook niet in 1500. Of in 17 of in 1800. We leven toch in 1991. Kan je dan dezelfde maatstaven nog aanleggen als 10, 20, 50, 80 jaar terug? Hoe komen we eruit? In ieder geval niet door ons oor te luisteren te leggen bij de mensen die zo'n gemiddelde zoeken. Zo, de ene kant, nee, niet uiterlijk. Los van God en van zijn dienst in de wereld leven. Maar aan de andere kant kan je toch ook jezelf niet opsluiten in een harnas. Je moet toch ook door deze wereld heen. Je kan toch niet alles zonde noemen. En ik zeg nog eens. Als we dan ons zogenaamd gezond verstand. Het is geen gezond verstand hoor. Dat is alleen een geheiligd verstand. Dat is alleen als we heel dicht bij Jezus leven. Dan hebben we gezond verstand. Maar hoe verder we daarvan afwijken, hoe verdorvener ons verstand wordt. Als we dan met dat verdorven verstand
een grens willen trekken, dan zitten we altijd aan de verkeerde kant. Zo begon het in het paradijs. En toen was alles nog volmaakt. Toen was er nog geen tegenwicht in het hart van de mens. Toen was alles louter goed gewillig om God te vreden. De mens kende alleen het goede. Het kwade kende hij niet. Hij kende het niet proefondervindelijk. God had er wel geluisterd. God had gezegd, al de bomen van deze hof. En God is niet karig hoor. God is niet karig. Ze hadden er meer dan ruimschoots genoeg van. Al de bomen van deze hof. Mag je vrijelijk eten. Net die ene. Die ene die is van mij. Daar zal ik je aan toetsen. Daar zal je liefde in openbaar komen. Je trouw aan mij. Die je dit alles geeft in die stralende zon van Gods vriendelijk aangezicht. Satan is een mensenkenner. Hij is een mensenkenner. Hij is zelf van God afgevallen. Hoe, wanneer? De Bijbel zwijgt erover. De Bijbel zegt net dat het gebeurd is. Dat hij als een echte engel, een volmaakte engel, het zwaard tegen God gewet heeft. En zich losgemaakt heeft van God. Gedachtig dat hij zijn eigen Heere kon zijn, zijn eigen God kon zijn, zijn eigen rijk kon stichten. En met die afscheiding van God is gelijk ook de oorlog begonnen. Want God laat zich niet overwinnen, niet door de duivel en ook niet door u. Je krijgt God toch niet klein, hoeveel kritiek je ook op zijn woord mag hebben. En over zijn werk, ook over zijn werk met u. Het helpt toch niet tegen God te morren. En innerlijk of uiterlijk je vuist tegen hem te ballen. En in armoede je hoofd te schudden. En te zeggen, ik begrijp God niet. Dat mij dat nou moet overkomen. En dat ik nou altijd aan de verlieskant zit. En al zou dat niet zo zijn. Ik begrijp God niet dat hij me zo op de aarde gemaakt heeft. En dat als hij me niet bekeert, ik straks voor eeuwig verloren ga. Ik begrijp het niet. Kan dat nou werkelijk een God zijn die waard is om gediend te worden? Een God die je lief kan hebben. Ik wou dat er geen God was. Ik wou dat er niks was. Dat alles gewoon natuurlijk leefde en dood ging. Dan was er geen hel, geen verderf. Nou, zo'n bruut komt het misschien niet voor in uw leven. Maar de wortels daarvan zult u bij uzelf vinden. Als u eerlijk met uw ziel omgaat. Als u uw hart eerlijk blootlegt voor de Heer. En de Satan speelt daarop in. Hij gebruikt dat. Hij gebruikt eerst Eva in onze geschiedenis. Eva. Waarom niet Adam? God heeft toch het verbond der werken met Adam opgericht. Hij moet toch bij Adam zijn. Om hem klein te krijgen. Om hem te doen breken met God. Ik zei straks, de duivel is listig. Hij weet veel meer dan wij. Hij is ook veel listiger dan enig mens. Hij is listig in het kwaad doen. Omdat hij een engel is. Een gevallen engel. Een troongeest voor God. Bij God geweest. In de hemel met God verkeerd. Wat weet hij al? En hij is tot de aarde gekomen. En dan komt hij, zoals we weten, tot Eva. En ook Eva benadert hij eigenlijk niet rechtstreeks. Hij begint met het vragen stellen. Is het ook? Daarom heb ik gezegd. Het begint bij ons leven altijd verkeerd te gaan. Met de twijfel. We hoeven niet te twijfelen. Het woord van God is duidelijk genoeg. Maar desondanks komt de duivel. En hij zegt altijd weer wat hij toen zei. Is het ook dat God gezegd heeft. Gij lieden zult niet eten van alle boom deze sofs. Is het ook. Mag je nu werkelijk niet van al deze bomen. Waarom die ene uitzondering? Deze dan. Waarom doet God dat? Stelt hij een strik? Wil hij je klein hebben? Waarom doet hij dat? Je bent toch een volmaakte mens? Je hebt toch alles wat je hart begeert? Waarom mag je het zelf niet uitmaken? Waarom stelt God je onder geboden? Dan komt hij, zeg ik, tot de vrouw, die wel niet het verbondshoofd was, maar dan toch wel de vrouw van het verbond. De vrouw van Adam. En de vrouw zeide, van de vrucht der bomen deze hof zullen we eten. Maar van de vrucht der boom die in het midden des hofs zit, heeft God gezegd, ge zult van die niet. Zelfs niet aanroeren, zo is God. Opdat gij niet sterft, God had gezegd, de dood sterft. Zij zegt, opdat gij niet sterft. Lijkt hetzelfde. Maar ten diepste is het de verzwakking van hetgeen dat God gezegd heeft. Dus het verbod heeft ze sterker gemaakt. Zelfs niet aanroeren. Mag je nou niks van God? Daar begint het al. U kent dat wel. Als u uw kinderen bij de ware leer weer groot maken. En als u werkelijk uw kinderen in de dienst van God wil opvoeden. Dan begeert u niks anders als ze te laten wandelen in zijn leger. En dan komen de kinderen. Zo menigmaal in de week. En zaterdag, zondag. Mijn vriendjes staan buiten, moeder, vader. We willen even, nou, vult het dan zelf maar in. En dan is het, zondag, of misschien wel zaterdagavond. Dat vader en moeder weet, nee joh, dat is niet goed. Je gaat de verkeerde weg op. De vriendjes die je daar zoekt en de vriendinnetjes die je daar krijgt, die zullen je beslist niet naar de kerk lokken. Dat gaat de andere kant heen. Dat is de vrolijkheid. Niet de vrolijkheid in de gemeenschap met God. De vrolijkheid die elk mens vinden mag. In het zoeken van God. Want ook daarin is blijdschap in het zoeken van de weg naar ontkomen. Het bezig zijn met de werkelijke dingen van het leven. En dan kom je buiten en daar staan je vriendjes en je vriendinnetjes. En die zeggen, en? En wat moet je dan zeggen? Ja, mag natuurlijk weer niet. Zie je wel? Die benauwde boel ook altijd. En wat zeggen die vriendjes dan? Dan zeggen ze, mag jij niks van je vader? Verbiedt jouw moeder jou alles? Voel je? Dat is de duivel. Zo begint hij. Hij begint heimelijk kwaad te spreken van je ouders. Niet gelijk natuurlijk, dan zou je ze wel een tetter op de gezicht geven. Maar zo stiekem weg, want ja, je kan toch geen kwaad van je vader en moeder hoor. Maar op die manier dan gaat het zo subtiel. Heb jij zulke ouders? Mag jij nooit iets? Weet je? En zo wil de duivel bij de kindertjes, kleine kindertjes, maar ook grote kinderen, dat satanische in het hart werpen. Mijn vader en moeder houden me gevangen. Ik mag niet eens leven zoals ik graag zou willen. Die anderen doen het toch ook? Jongens en meisjes, herken je daar iets in? Ik hoop het althans. Ik hoop het niet dat je zegt, nee, mijn ouders niet hoor, ik mag gaan waar ik wil. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Ouders, dat kunt je voor God niet verantwoorden. En toen je hier beloofd hebt, of op een andere plek, dat gij uw kinderen in de voorzijde leer zou opvoeden, toen heb u aan God beloofd, hoor u wel niet aan de kerkeraad of aan de dominee, maar toen heb u aan God beloofd dat u dat doet. Denk er nog eens aan. Denk er nog eens aan als het in de praktijk van uw leven en van het leven van uw kinderen nodig is dat je zegt, mijn kind, om Gods wil, niet verder. Of durf je het niet te zeggen? Durf je zelfs de naam des Heren niet meer te noemen? Schuil je weg achter allerlei belachelijke argumenten? Durf je echt nooit meer tegen je kinderen te zeggen, kind, luister nou eens goed. Je weet dat vader en moeder je hebben laten dopen. En je weet wat ze toen beloofd hebben. En je weet wat God beloofd heeft. Om diens wil, om Gods wil, zeg ik nee. Ik gun je elk pretje. Ik gun je veel meer plezier als dat je zelf wil nemen. Maar dan niet dat plezier. Niet dat pretje. Niet dat leven in de wereld. Dat een hellend vlak is en afdaalt in de diepte van de hel. Want de weg der zonde, dat is een proces. Die eerste keer buiten de deur. Nog schuchter, voorzichtig aan. Net als Eva. Nee. Nee, zo heeft God het niet gezegd. Maar dan de tweede keer. Ja, nou ja. Nou ja. Misschien heb je gelijk. Als God zijn. Je eigen baas zijn. Zelf uitmaken wat goed en kwaad is. De wereld doet dat op een profane wijze. Ik heb het straks al gezegd. De wereld zegt gewoon. Ja, die christenen die rekenen met de wet van God. Maar daar hebben wij niks mee te maken. Wij zijn geen christenen. Wij zijn onszelf tot een wet. We zijn fatsoenlijke mensen. En alles wat fatsoenlijk is, dat is goed. En wat niet fatsoenlijk is, naar onze mening, nou, dat doen we gewoonweg niet. En dan wordt hetgene wat onfatsoenlijk is, wat altijd onfatsoenlijk geweest is. U weet het wel. Dat wordt nu ineens gewoon. Gewoon in onze samenleving. Ten opzichte van dood en leven. Sterven is geen God ontmoeten. Sterven, dat is gewoon weggaan, zoals een plant. Hij is gegroeid en hij heeft gebloeid. En hij verdort en hij is weg. Nou ja, er is toch weer een nageslacht. Daar is toch weer zaad. En dat gaat precies diezelfde weg. Dat komt ook op. Het verwelkt. Daar heb je God toch niet voor nodig. Dat doen we zelf. Wij houden het toch het menselijk geslacht in stand. En als we vinden dat er te veel mensen zijn, dan gebruiken we de pil. En als het te lastig wordt om een groot gezin groot te brengen, dan bepalen wij hoeveel kinderen dat we hebben willen. Wij zijn toch baas? Zo is het begonnen. En zo trekt het door, hoor. Want het is niet één keer geweest dat de Satan een mens verleid heeft. Hij heeft er al duizenden miljoenen verleid, zolang als de wereld. En altijd nog precies op dezelfde manier. Wat een benauwde boel. Altijd langs het lijntje lopen. Vrijheid. De Franse revolutie zit diep in ons hart. Geen God en geen meester. Zelf uitmaken, moderne mens. En dan probeert hij het klaar te krijgen met God gunt je geen pleziertje. Het is een juk wat God je oplegt. Het vergalt heel je leven. Pas op voor de eerste stap. Het was zo begeerlijk om zelf baas te zijn. En ze heeft genomen van die vrucht, we weten het. En toen heeft ze ook haar man gegeven. En daar ging het de duivel om. Want hij was het, ik zei het straks, met wie God het verbond maakte. En hij heeft gegeten. De duivel durfde hem niet rechtstreeks aan te vallen. Maar hij gebruikte een omweg. En hij had zijn vrouw hartelijk lief, want er waren geen zonden. Hartelijk lief. En zou zijn vrouw dan het verkeerde aan hem geven? Zou zijn vrouw die hij zo lief had en die hem zo lief had, zou die hem dan in de zonde laten vallen? Dat kan toch niet. O, die tussenschakel. Die tussenschakel. Wat kan het voor de man tot een val worden? Een vrouw die hem verleidt. De wereld terug te gaan. De zonde te gaan doen. Omgekeerd net zo erg. Wat kan het voor een vrouw een verleiding zijn? Een man te trouwen die nergens aan doet. Ja, maar God kan hem tot bekeren, ja. Maar wij mogen niet rekenen met hetgeen wat God kan. Maar wij moeten altijd rekenen met hetgeen wat God wil. En God zegt, je moet geen juk aantrekken met een ongelovige. Dat komt meestal verkeerd uit. En die andere keren dat het goed uitkomt, geeft u nog geen permissie om die kromme weg te volgen, die God dan naar zijn genadig welbehagen soms tot de rechte weg wil maken. Adam is verleid. En hij heeft net als Eva gegeten. En toen is het toen gebeurd wat de Satan zei. Gezegd had. Ge zult als God zijn. Nu zult ge zelf uitmaken, want dat was de diepe achtergrond. Tot hiertoe moest je aan het lijntje lopen. Want anders dan zou je zo zeggen, ge zult als God zijn. Nou, wat betekent dat wel? Dat betekent dit. Dan hebt ge niemand meer boven u. Dan kunt u van uw leven maken wat u wil. Dan richt u uw leven in zoals u zelf wil. Daar ging het om. En nu dat de duivel ze zo ver heeft, en dat is altijd zo. Dat is nog zo. Nu zijn ze in de grootste ellende terechtgekomen. In plaats dat ze zelf baas geworden zijn over zichzelf, hebben ze de duivel tot een baas, tot een heer over hun ingeroepen. En die weet wel raad met de mensen. Die heeft maar één middel. Dat is op de kortste weg naar de hel. Nou heeft hij ze in zijn macht. En nou zal hij zingen. O, wat heeft het in de hel geschaterd. Geschaterd hebben de duivelen. Toen ze zagen dat het pronkstuk van Gods schepping gevallen was. Hoe raar geroepen. Ze dachten, we hebben God overwonnen. We konden hem zelf niet van zijn troon stoten. Dat konden ze niet. Zo wijs waren ze nog. Maar ze dachten, dan zullen we in ieder geval het werk van zijn handen verknoeien. Dan zal hij daar geen plezier in hebben. Ze wilden God treffen in ons. En geliefde, als de duivel zijn kans gekregen had, ook in het vervolg, dan zou God zonder kinderen geweest zijn. Dan zou er niemand tot God zijn teruggekeerd. We zouden alle onder het oordeel verloren gegaan zijn. Nee, niet om Adams schuldbelijdenis. En niet om Eva's berouw. Voordat God kwam hier in onze tekst, waren ze weggekropen voor God. Ze kenden God aan de wind des daags. En ze gingen hem zingende tegemoet. Maar nu niet meer. Zie je hoe dat de zonde ons verblindt. Twee mensen die altijd bereid waren met God om te gaan. Wiens verlustiging het was God te kennen. En in Gods gemeenschap te leven. En te doen wat God wil. Het zalige geluk mochten smaken om hem elke dag te mogen ontmoeten. In de heerlijke hof, diezelfde mensen, die zijn nu zo dwaas geworden, dat ze denken dat ze voor God weg kunnen kruipen. Onder het dichtgebouwde. God komt weer zoals vroeger in het geruis van de wind, van die zachte stilte. En ze vluchten onder het bladerdak van de boom. De vlucht voor God. Ja, geliefde, als we niet meer zouden weten, dan dat, dan zouden we zeggen, ja, dat is u het beeld van elk mens. Een vlucht van God, en daarmee is het afgelopen. Nee, daarom zijn we vanmorgen in de kerk. Daarmee is het niet afgelopen. Want God is uit een hemel neergedaald. Wat we straks op het kerstfeest opnieuw gaan zien. Met onze ogen gaan zien. Dat is hier aangevangen. God is neergedaald. Naar de aarde. Hij heeft de Satan gescholden. En hij heeft ondanks alles wat vernieuwd was. Deze aarde. Waarop nu de vloek zou komen. Weer met zijn heil bezocht. En de Heere God riep Adam en zeide, waar zijt gij? De Heere God. O, wat is het een voorrecht dat de genade van God uitgaat. Daarom kun je allemaal zalig worden. Allemaal die hier in de kerk zitten, die kunnen allemaal zalig worden. Want de genade gaat van God uit. Dat weet ik al. Ja, maar besef het nou eens opnieuw. Want hoeveel mensen zijn er ook niet onder ons die zeggen, ach ja, dominee, ja, ik ben maar een natuurlijk mens, hè. En een natuurlijk mens kan niet bidden, een natuurlijk mens kan zich niet bekeren, een natuurlijk mens is maar een aards mens, een wereldmens. Dat is waarachtig wat, dat geef ik u voor 100% toe. Maar dat is niet alles wat God ons openbaart. God zegt, ik ben tot u gekomen, ook vanmorgen, als je misschien ook wegkruipt voor God, op welke manier dan ook.
dan ben ik tot u gekomen.
En hoe komt God tot de mens? Wel, onze belijdenis zegt het zo ongeëvenaard. Zo schoon, zo evangelisch, zo heerlijk. Dat God de mens opzocht toen ze al bevende voor hem vloden. En heeft hen getroost. Belovende hen ze zo te zullen geven. Oh, als u daar nog eens aan denken wil vanmorgen. Dat God u vanmorgen opzoekt. Zonder dat u enige aansluiting hebt aan zijn bezoek. Dat uw hart zo hard is als een steen. En uw leven zo wereldgelijkvormig. Zoals het was van Adam en Eva. Toen ze van de verboden boom gegeten hadden en de duivel waren toegevallen. Goddeloze mensen geworden. Los van God geworden. Bang voor God. Geen enkele behoefte meer aan God. Ze kropen weg voor God. Toen had God een behoefte aan de mens. Dat is het evangelie. Dat God vanmorgen naar u toe komt als u wegschuilt. Achter dat dichtgeboomte van u had ik en u was ik en u mocht het nog eens. Dan komt God en die komt u bezoeken ter plaatse waar u bent. En hij roept u toe. Zoals hij Adam toegeroepen heeft. Waar zijt gij? En hij is niet schuldig voor God. Ja, is het, maar hij bekent het niet. Nee, zelfs niet. Bijna. Hoe bent u erachter gekomen? Heb u van die boom gegeven? Nog valt dit niet voor God. De vrouw. En de vrouw. Slang. Nee, God ontmoet geen schuldige zonde. Het is geen voorwaarde om tot God te naderen. Hier staat het. Een verbroken hart en een verslagen geest. Dat kunt u zelf niet maken. Dat hoeft u ook zelf niet te maken, dat wil God doen. Kom maar met uw harde hart naar God. Met uw onverbroken leven. Met uw goddeloosheid en vertel het hem. Vertel. Waarom moogt hem vertellen? Wel, God is de eerste die gezegd heeft. Als gij het dan niet bekent. Als je dan hier voor mijn aangezicht komt. Om uw doodvonnis in ontvangst te nemen. Want ik heb geweten. Ten dagen als je daarvan eet, zult je de dood sterven. Waarom sterven ze dan niet? Waarom sterven ze dan niet aan de voeten van God? Dat was toch naar recht? Dat had God toch gezegd? Wel, God is genadig en barmhartig. Over mensen zoals zij. En hij is groot van goede tierenheid. Het is die over u wel. Waarom sterft u niet op dit ogenblik? Als God gedenkt aan uw zonde. Wel, God heeft geen lust in uw zonde. Maar daarin heeft God lust dat u tot hem bekeert. Geleefd. En wat is dan het middel der bekering? Het is precies hetzelfde wat hier het middel geweest is. Dan zegt God, goed. Bent u bevriend met de duivel? En bent u niet van plan om die band los te maken? Dan zal ik het doen. Ik zal vijandschap zetten, zegt God. Tussen u. Dat is de duivel. Die spreekt die eerst dan. Tussen u. En tussen deze vrouw. En tussen uw zaad, zaad van de duivel. En tussen haar zaad, het vrouwenzaad. Datzelfde. Dat zal u, dat vrouwenzaad. Dat zal u de kop vermorzelen, duivel. En gij zult het de verzende vermorzelen. De verzende vermorzelen. Ge zult het vrouwenzaad krachteloos maken. Ge zult het vrouwenzaad aanvallen. Het vrouwenzaad schijnt voor eeuwig ten onder te gaan. Krachteloos. Tot aan het kruis. Maar niet verder. Niet verder. De slang vermorzelt. Ja, dat is ten dood. Een slang, ik weet het uit ervaring. Ik heb het al eens meer verteld. Als je zijn kop verplettert, dan kan die nog een hele tijd kan die leven. Maar hij kan je geen kwaad meer doen. Dat niet meer. Zijn giftanden zijn verbroken. Zijn kop is verpletterd. Laat hem dan nog wat woelen met zijn staart, met zijn lijf. Maar ik kan je geen kwaad meer doen. Nou nu. Hier komt God met zijn evangelie. Waar de duivel niet tegenop kan. Nee, erger. Waar de duivel de kop door verpletterd wordt. Hij is geen baas meer. God zegt, ik ben baas. En ik zal het zijn. Geloof dat toch.
Geloof dat toch goed. Dikwijls maakt de duivel je nu wijs dat hij baat. Dat hij je weg zal voeren naar het eeuwig verderf. Dat er voor u geen mogelijkheid meer is om zalig te worden. Dat je verloren op de aarde gekomen bent. En dat je verloren van de aarde zal weggaan. Daar helpt geen moedertje liever. Niks kan je doen om jezelf te bevrijden van die beet van die slang. En het is waarachtig waar. Daarin heeft hij waar. De waarheid gesproken. Maar het is een leugen. Want het is waar dat je zelf niets kan doen. Om jezelf te redden. Maar daar is een redder gekomen. En die kan het wel. En die is door God besteld. In het paradijs reeds. Die heeft God geopenbaard. Toen reeds. En wij mogen veel meer weten dan Adam en Eva. Wij hebben als het ware het kind in de kribbe gezien. Het kerstfeest is in aantocht. We zijn in de dagen van Advent. U weet toch wat het betekent. Komst. Hij komt. Hij komt. Hij is gekomen. Wij hebben het kind in de kribbe gezien. Medicijn tegen de zon. De stilling van Gods toren, de opzoekende liefde van Gods genade. Wie had het ooit kunnen uitdekken? Dat God uit zijn eigen ingewanden het middel zou bereiden. Om ten dode opgeschreven zondaren gebeten door het vergif van de slang. Voor het eeuwig oordeel opgeschreven. Dat hij ze redden zou door zijn eigen bloed af te tappen. En hem neder te leggen in de kribben van Bethlehem. Dat heeft God gedaan, God. Het is nog mogelijk dat een mens voor een mens sterft. Dat vader of moeder zijn laatste bloed zou geven voor zijn zieke kind. Het is op de aarde mogelijk. Maar denk eens de verhouding tussen de heilige God en tussen een verloren mens. Is dat geen liefde? Moet u hier niet onder sterven? Moet u hier niet onder bezwijken? Moet u hier niet door uitroepen? Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Moet u hierdoor niet breken met de zonde vandaag nog? Als we nog leven in uw eigen weg, op die brede weg, die naar het verderf leidt. Jongens en meisjes, denk er eens aan. Als er weer die duivelse vragen in uw leven komen, waarom mag jij dat nou niet? Wel om je zielenzaligheid, om het offer van Christus, die ook jullie met zijn bloed heeft besprengd in de heilige dood en aan zijn kant gezet. Denk er toch aan. Denk er toch aan. Ga niet voor dat spoor der zonde en der ongerechtigheid. Heimelijk op in het openbaar. En niet alleen de kinderen. Ach, hoeveel er zijn hier vaders en moeders. Die nog nooit enige troost uit deze moederbelofte geput hebben. Nog nooit iets van die wonderlijke spraken Gods vernomen. Die altijd blijven zitten. Ja, ik weet het, ik ben onbekeerd. Kan zo niet sterven. Maar zou God me willen hebben? Zou God me genade willen bewijzen? Hier staat het. Hier staat het. God heeft vijandschap gezet. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzende vermorzelen. Ik zal vijandschap zetten. Wel, nu valt hem nederig te voet. Als je zegt, maar ik krijg de zonde niet onder. Hier staat het. Ik zal vijandschap. Je moet bij hem zijn. Je moet bij hem zijn om daar zonde en daar wereld af te sterven. Je kan het niet op je eigen houtje. Ga niet, lukt toch niet. Je kan misschien een hele week mooi weer spelen. Maar voordat de volgende week is, dan val je weer. Maar hier staat het, ik zal vijandschap zijn. Je moet bij hem zijn. Hij is het begin en hij is het einde. En hij is scharen vergeven. Hij smeekt er je om, kom naar mij. Dan zal ik je mijn wegen leren. Zou je het dan nog langer uitstellen? Dit levensgevaar. Want als het vergif van de slang bij je hart gekomen is, dan sterf je. En als je zonder verlost te zijn sterft, ga je voor eeuwig naar de hel. Maar omgekeerd is het ook wel. Als je met je verloren leven op die koperen slang, op die verhoogde middelaar, op die dierbare zoon van God, op dat vrouwenzaad mag zien, de weg mag goedkeuren die God gemaakt heeft, gebaand heeft, waarin je wederom tot God mag komen en een welgevallen mag vinden in de straf van je ongerechtigheid, en zien mag dat hij gekomen is. Omdat zij bent. Zijn kop te vermorzen. Dan ga je zingen. Dan ga je zingen wat van ganser harte. Wat de kerk altijd al gezongen heeft. Uit Psalm 3 vers 2. We doen het nu samen. Maar trouwe God gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vaste trouw. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog. en doet mij gunst aan schoon. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmanen om een tegenheden. Hij zag van Sion hier de woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. God maakt scheiding, geliefde, tussen de kerk en tussen de wereld. God beloofde deze bevende mensen, die het oordeel verdiend hadden, zijn zoon te zullen zenden. De verlossing gaat van God uit. En daarom heb ik hoop dat God zijn verbond zal gedenken. En zijn waarheid niet meer zal krenken. Heb ik hoop voor de gemeente van Christus. Heb ik hoop voor de jongens en de meisjes. Van onze en uw kinderen. Dat God doen zal wat hij beloofd heeft. Laten wij kan. Degene die zich er niet aan stoort. Die net blijft leven als dat de wereld ligt. Zoals ik u in het begin geschilderd heb, die de grens overtreedt, die praktisch zegt, ach, wat heb ik te doen met kerk, met God, laat me leven, leven, ik wil leven. Maar dat leven is niets anders dan een gestadige dood. Je komt nooit aan het punt waar je graag wil zijn. Je wilt blij zijn en je wilt gelukkig zijn en je wilt genieten. Ik geef u de verzekering, al had je een miljoen te verteren, en dan laat je 10 vrienden en vriendinnetjes aan wie je hart en je lichaam kwijtkomt. Het zal je niet gelukkig maken. Want het einde der zonde, dat is de dood. De zonde baart de dood. De zonde krijgt kinderen, maar dode kinderen baart de dood. Onthoud dat, jongens, meisjes. En zeur niet langer. Als vader en moeder je op het rechte spoor willen zetten of houden. Luister, want het is Gods stem. Die tot je behoud genegen is. Je roept, kom naar mij. Mijn zoon, geef mij uw hart. God vraagt het. Hij vraagt het omdat hij gekomen is. Niet om je te verderven. Maar om je te behouden. Je zit niet in de kerk om je anderhalf uur te pijnigen op een houten bank. Maar je zit in de kerk om zalig te worden. Om te ontdekken wat het leven is. Om te horen dat God je ziel zoekt om het te redden. Denk er zo eens over. Dan zal de tijd komen dat je gelukkig bent. Als de klok luidt, als je naar de kerk mag komen. Hoe vrolijk gaan de stammen op. Naar Sion's God geleid. Tot daar waar God zich openbaart. In het gelaat van zijn woord. Waar zijn eer gezocht en zijn lof geoogst werd. Waar hij zondaren aan hem bebidt. Uit de zonde uittrekt en overplant in het koninkrijk van zijn liefde. En dan krijg je hier op aarde een weelde die de wereld niet kent. Deze mensen zijn met elkaar weer aanvaard. Hij noemde zijn vrouw Eva, moeder aller levenden. Hij kreeg weer hoop voor de toekomst. Hij zag het weer zitten, want God was aan zijn zijde. En die ondersteunde hem in het leed dat hem genaakt. Zo is God. Dat is genade. Daarvoor is de preek. Daarvoor is het evangelie. God is geen sta in de weg. God is niet de God van dat mag niet en dat mag niet. God zegt, kom naar mij toe. Dan zal ik je het leven geven tot in eeuwigheid. Dan zal ik je blijdschap en vrolijkheid geven. Want dat is de weg der oprechte. Ja, zeg je, maar ik zie ze nog alles huilen. Nou, dat mag best, maar dat is van liefde. Dat is van liefde. Laat Gods kinderen maar veel zulke tranen hebben. Ze zijn door in Gods les vergaard. En ze zijn tot verkwikking van al degenen die hun weg hebben. Als reizende naar Sion. Het zijn de voorsmaken van het blij vooruitzicht dat bestreelt. Om zonder zonde straks dat nieuwe paradijs te worden binnengeleid. Oh, we hebben een toekomst hoor. We hebben een toekomst. Dat is niet een paar ton op de bank en een goede oude dag. Maar de eeuwige zaligheid heeft God ons bereikt. We gaan straks op tot God. Tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. We gaan het nieuwe paradijs in hoor. Dat heeft God beloofd. De hemel en de aarde is van ons. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Op de welke gerechtigheid wonen zal. Daar zal het nog veel heerlijker zijn dan in het paradijs. Daar zal geen duivel en geen verleider meer zijn. Daar zal zelfs de kans niet meer zijn om eeuwig verloren te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Zet je treden in het spoor. God roept er je toe. Hij heeft geen lust in de dood en goddeloos. Hij zoekt je ondergang niet net zo min als dat hij daar die eerste twee ouders liet vergaan in hun eigen gekozen weg. Net zo min laat God u nu vergaan in uw eigen gekozen weg. Ook deze dienst, ook deze preek is een roepstem. Zondaar, ik heb voor verlossing gezorgd. Richt je schreden naar mij toe. Heb je betraand aangezicht tot mij op. Heb je verzondigd leven tot mij op. Stort het uit aan mijn voeten zoals die vrouw. Waarvan Jezus wist dat ze nog nooit een goed leven geleid had. Heel de leven verknoeid en verzondigd. De Heere zei, als je wist wie ik was. Dan zou je van mij het levende water begeerd hebben. Als je wist wie ik was. Ze wist het niet, totdat hij zichzelf aan haar openbaarde. Als de levensbron. En ze mocht drinken uit de gemeenschap met God. Daarmee waren al de zonden voor altijd van voor Gods aangezicht weggespoeld. En ze ging naar de stad. En ze ging roepen een man gevonden te hebben. Door God gestuurd. Is deze niet de Messias? Is dat niet de verlosser? Moeten we tot hem niet komen? Oh, ik zeg het u. Kom dan. Voor het te laat is. Zoek hem. Hij is te vinden. Hij is nog hier. Hij bezoekt ons vanmorgen. Zoals die Adam en Eva bezocht zijn. Om scheiding te maken tussen ons en tussen de duivel. Opdat we de goede welbehagelijke. Goede welbehagelijke weg zouden verkiezen. Twee onbekeerde mensen. Twee verstopte zondaren. Hij drijft ze van de duivel af weg. Hoe? Wel door ze zijn beloften is het idee. Niemand zal met zijn aardse leven breken. Alleen maar door de vlammen van de hel. En het ontzettende van het verloren gaan. Nee. Daar vloek en wet het hart verstalen. Daar zal het gezicht door God gebracht. Hoe een bloedransoen verzoening komt. Weldra het steenhart vervallen. Het is het evangelie. Het is de boodschap van Gods genade. Het is de wenende Christus. Het is de met doornen gekroonde borg in Zalem. En als die je niet af kan brengen van de zon. Als die geen scheiding kan doen maken met de wereld, dan is er in hemel en op aarde geen middel om u te bekeren. Als we voor deze man die hier beloofd is, en die we in de kribben van Bethlehem hebben zien liggen, in het profetisch woord dat zeer vast is, als dat kind uit de kribben u niet kan bewegen, om de zonde en de wereld te verlaten en hem te zoeken, dan zult u voor eeuwig verloren blijven. Dat is de boodschap waarin God scheiding maakt. Dat is hij die de slang de kop vertreden heeft. En die nog voortgaat om zich een kerk te vergaderen. Ook in het late nageslacht. Amen. Heren, laat het tot troost zijn voor alle ellendige sukkelaars, voor zondaren. Die zoeken zalig te worden. Voor armen van geest, voor treurigen en bedroefden. Voor degenen die de wereld en de zonde haten. En zoeken in een nieuw godzalig leven te mogen wandelen. Dagelijks struikelende. Uitroepende, o God, wees mij zondaar genadig. Hier heb ik het geboodschapt, Heer. U hebt zelfs niet gewacht totdat deze twee mensen biddende tot u kwamen. Ge hebt ze bezocht met uw evangelie. En ge hebt ze de troost van het evangelie voorgesteld. En toen zijn ze aan uw kant gevallen. De Satan losgelaten, u omhelst door dat dierbaar geloof. Mogen het zo vanmorgen ook zijn, heren, dat er hier ook kinderen en jongens en meisjes en vaders en moeders waren, die zeiden, het is genoeg. Het is genoeg dat ik de duivel zo lang gediend heb, het is genoeg. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Laat mij van spoor in uw geboon verwacht niet dwalen, heren. Laat me niet hulpeloos varen. Zegen zo uw woord om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 138. En daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volen. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zijn. Het laatste van 138 is onze slotzang. Geliefde, ga nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.